Ik weet dat, wij hebben jonge kinderen, en dus voor ons is dan dit een standaard een periode dat in elk geval de kinderen een vakantie hebben. Maar ik weet ook dat als ik dat dan iets over zeg, dat ik dan krijg ik regelmatig de reactie naar de gehad. Nou, wij hebben nog lang geen vakantie hoor. Of wij hebben onze vakantie al gehad. Ik weet dat het voor iedereen anders is. Maar voor velen van ons is dit een tijd van vakantie. En zijn er ook sommigen van jullie die op vakantie gaan? Wie gaat er echt weg op vakantie? Een paar handen maar. Vast wel meer, toch? Ja. En gaan jullie als je op vakantie gaat, dan ga je vaak reizen. Tenminste, tenzij je op vakantie gaat in je eigen huis. Moet je wel gaan reizen. Staycation noemen ze dat, hè? Vakantie in je eigen huis. Maar je gaat reizen, je gaat onderweg. En eigenlijk is dat wel iets heel grappigs. Want reizen is iets wat in de Bijbel heel veel voorkomt. Als je al kijkt vanaf het begin, is wandelen en reizen zijn twee dingen die steeds terugkomen. Adam die wandelde door het hof. Maar ook een hele belangrijke reis is van Abraham. Of Abraham moet ik natuurlijk, als ik het goed zeg. Abraham die op reis gaat naar het beloofde land. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Ik ga straks een aantal noemen. Maar eigenlijk is ons geloofsleven is ook een reis. En we zijn voortdurend onderweg. We komen van alles tegen onderweg. En geloof is niet zozeer een bepaald gevoel of een bepaalde emotie of een bepaald dogma, maar is voor mij veel meer een reis, onderweg zijn en ontdekken. En onderweg ook veranderen, door processen gaan. En Abraham is daarin wel een heel mooi voorbeeld, hè, die zijn land moet verlaten en dat loslaat. En dan hij is onderweg, hè, letterlijk, maar hij is ook onderweg met God. En terwijl hij letterlijk aan het reizen is, is hij ook in geestelijke zin aan het reizen. En op een gegeven moment moet hij zijn vader loslaten. En op een gegeven moment dan moet hij zijn neef, Lot, loslaten. En dan komt hij nog een stap dieper, dat hij zijn zoon moet loslaten. En zo is er ook een geestelijke reis die hij aan het afleggen is samen met God. Nou, en in het hele volk Israël zie je natuurlijk ook Jozef die naar Egypte gaat. En dan uiteindelijk het hele volk Israël dat naar Egypte reist. Daar 400 jaar verblijft en dan door de woestijn 40 jaar reist naar het beloofde land. En dan zijn ze in het beloofde land. En dan wonen ze daar een tijd en dan worden ze weggevoerd en moeten ze weer reizen. En dan zijn ze een tijd in ballingschap en dan gaan ze weer reizen. Tenminste niet iedereen, maar een deel daarvan keert weer terug. En ook Jezus die reisde rond, die legde heel wat kilometers af in zijn tijd hier op aarde. En ook Paulus reisde heel veel. Dus reizen en wandelen is iets wat door de hele Bijbel heen zit. En op die reis kom je verschillende dingen tegen. Marco noemde dat net al heel mooi, van Paulus die onderweg is en dan in de gevangenis terechtkomt. Dat was niet de bedoeling. Daar had hij niet op gerekend, denk ik, dat hij in de gevangenis zou komen. En zo komen ook wij, als wij gewoon onze geloofsreis bewandelen, komen we allerlei dingen tegen. We gaan over hele mooie hoogten, over prachtige bergen. En dan zijn we enthousiast en dan juichen we en dan zijn we blij. En dan hebben we een overwinning over iets gehaald. En dan zijn we enthousiast en blij met elkaar. En hebben we ontdekt, oh, met God is geen berg te hoog. En dan leren we daar bijzondere lessen van als we over die berg heen klimmen. Maar er zijn ook diepe valleien waar we doorheen gaan. En ook dat hoort bij het leven. En het is altijd leuker als je hier ook staat te preken om het te hebben over die fantastische bergen. En wauw, en met mijn God spring ik over een muur. En dat is allemaal waar. Maar het is net zo waar dat ons leven ook door valleien gaat en door soms door moeilijkheden gaat. En de lessen die wij in de vallei leren, die leer je niet op de berg. En die lessen hebben we wel nodig, want die vormen ons. Net zo goed als dat die, De momenten op de berg ons vormen, vormen ook de lessen in de vallei, vormen ons en maken ons tot een mooier mens. Tenminste, als we God daarin de ruimte geven. En op het moment dat je er middenin zit, dan zie je dat vaak nog niet. En dat is helemaal niet erg. Maar onze reis bevat dus van allerlei verschillende momenten. Vreugdevolle en verdrietige momenten. Soms voel je je alleen onderweg. Soms voel je of ervaar je dat je medereizigers hebt. Ontmoet je nieuwe mensen. Soms word je onderweg bemoedigd. Word je aangemoedigd. En soms word je onderweg ontmoedigd. En wat ik net al zei over die vallei. Een ander woord wat ook in de Bijbel wel gebruikt wordt ervoor is woestijn. En er zijn als het ware twee woestijnperiodes die je tegen kunt komen in je leven. En soms lopen ze misschien wel wat door elkaar. Maar de ene is gewoon de oorzaak van zonde. En dat is een woestijn waar je zo snel mogelijk uit moet. Maar soms geloof ik ook dat God woestijnperiodes... Ik vind het moeilijk om te zeggen dat God ze je geeft. Maar God gebruikt ze wel om datgene wat in jou zit naar boven te laten komen. In een woestijnperiode wordt als het ware je ziel blootgelegd. Waar je goed in bent, waar je sterk in bent, wordt ineens zichtbaar. Je ontdekt ineens, maar ik heb toch meer kracht dan dat ik dacht. Maar ook je zwakheden worden zichtbaar als het moeilijk is. En op dat moment kan God je de spiegel voorhouden. En mag je dan ook in zulke situaties daar weer mee naar God toe gaan, zodat hij je daar kracht kan geven, overwinning kan geven. Om te leren om in de gevangenis God te aanbidden. Man, dat kost je wat hoor. Dat is echt niet altijd even makkelijk. Maar als je het dan doet, midden in die omstandigheden. Zeg van, maar ik blijf u trouw, Heer. Ik ga u groot maken. U bent veel groter dan mijn omstandigheden. En ik wil u daarom loven en prijzen en eren. Om wie u bent. Dan doet dat iets met je leven. Dat geeft je kracht en overwinning. En uiteindelijk kom je dan uit die woestijn er weer sterker uit. En zo zijn we dus allemaal onderweg. Allemaal zijn we op reis. Of je nou op vakantie gaat of niet. Iedereen van ons is op reis. Is onderweg. En het maffe is dat we allemaal soms op een ander punt kunnen zijn in die reis. Dat je met iemand praat die helemaal in de halleluja bovenop de berg is. Terwijl je zelf misschien voelt van ik zit op dit moment meer in een valleitje. En dat dat ook oké is. Dat de een gewoon zich helemaal happy mag voelen bovenop de berg. En de ander, of die dwaalt wat rond en denkt ik weet het niet. Berg, vallei, ik heb geen idee. En dat mag. Iedereen is op een ander punt in die reis. En onderweg vallen we ook wel eens. En dan is het zo mooi dat Spreuken zegt, de rechtvaardige die valt 7 keer, maar staat weer op. De rechtvaardige valt 7 keer, maar staat weer op. Dus het gaat er niet om, de rechtvaardige valt. Niet de onrechtvaardige valt. De rechtvaardige valt. Dus het feit dat je een keer valt, maakt je niet gelijk onrechtvaardig. We vallen allemaal wel eens een keer onderweg. We struikelen wel eens, doen verkeerde dingen, maar we staan weer op. We gaan weer opstaan in de kracht van Jezus. En als we dan zo aan het reizen zijn en daarover nadenken, dan mogen we ook leren van onze medereizigers of de reizigers die ons al voor zijn gegaan. En hebben we een hele mooie reisgids, namelijk de Bijbel, die we steeds mee mogen nemen en ons leidt op onze weg. En als we daar dan over nadenken, van dat we allemaal eigenlijk reizigers zijn, dat we allemaal onderweg zijn, toen vroeg ik me eigenlijk af, hoe wandelde Jezus toen hij hier op aarde was? En dat is wel heel opmerkelijk. Want een aantal dingen vallen me heel erg op van hoe Jezus wandelde. En het belangrijkste daarvan is denk ik dat, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb nog nergens een tekst gevonden waarin hij ging rennen. Hij wandelde. En Ik hou er soms wel van om heel erg te rennen. En dat bedoel ik niet fysiek rennen, want daar hou ik niet zo van. Maar om heel druk bezig te zijn. En van hier naar daar en druk. Maar ik zie als ik naar Jezus kijk, dat hij een bepaalde rust heeft en dat hij wandelt. En ik denk, Heer, ik wil daar van u leren om meer te wandelen en minder te rennen. En als je gewoon alleen al nagaat dat Jezus 3 jaar ongeveer op aarde rondwandelde. En hij reisde een heel groot gebied af. Maar dat hij, zonder dat je ergens ziet, en toen haastte hij zich snel naar de volgende afspraak. Dat hij in 3 jaar tijd het hele Oude Testament, 39 boeken met daarin honderden profetieën, weet te vervullen. In 3 jaar tijd. Dat is ongelooflijk. En ook nog even heel de mensheid redt. En weet je, als je namelijk rent, dan heb je geen oog voor detail. Dan ren je maar en dan ren je iedereen zo voorbij. En dan zie je soms niet wat om je heen gebeurt. Als je heel druk met van alles bent, dan kun je soms missen wat God doet. Of wat er om je heen gebeurt. En rennen hou je maar heel kort vol. Ik wil niet zeggen dat rennen verkeerd is. Maar je houdt het gewoon maar heel kort vol. Je kunt niet je hele leven blijven rennen. Dat hou je niet vol. En als je rent, is het heel moeilijk om met iemand een gesprek te voeren. Ken je dat? Ik heb het al eens geprobeerd hardlopen met een dorpsgenoot. Nou, dat was ik niet zo heel goed in. Maar, en zij was, haar conditie was veel beter dan dat voor mij. Dus zij begon te kleppen. Nou, dat is zo moeilijk. Rennen en praten tegelijkertijd. En als je rent, dan kan onderweg kan niemand je raken. En dat heeft ook te maken met het verhaal waar we straks naar gaan kijken. Als je heel hard rent, dan ren je ook dingen voorbij soms. En wat ik nog even als opmerking wil daartussen daarover wil zeggen, over dat rennen, is, ja, ik geloof dat wij allemaal geroepen zijn om te wandelen. Te wandelen met God, vanuit de leiding van zijn geest. En dat we ons niet hoeven te haasten of heel hard ons best moeten doen, heel hard moeten rennen. Dat we gewoon mogen wandelen vanuit zijn rust, vanuit zijn vrede, vanuit zijn genade. En maar wat voor de een wandelen is, kan voor een ander rennen zijn. En daarom wil ik dat nog even als kanttekening maken. Beoordeel elkaar niet of veroordeel elkaar niet op elkaars wandel. Want het kan soms zo zijn dat één iemand, ik vind het altijd heel bijzonder. Hè? Soms heb je mensen die hebben één bedrijf waar ze verantwoordelijk over zijn en ze trekken het niet. En je hebt soms mensen die hebben honderden bedrijven en die lopen fluitend door het leven alsof er niks aan de hand is. En ik denk, hoe bestaat het? En het is niet, de een is niet beter dan de ander, maar iedereen is verschillend. Dus... Ik bedoel, als ik gewoon even puur voor mezelf spreek, er zijn soms mensen die zeggen, die soms dan tegen mij kunnen zeggen, jij hebt het veel te druk. Dan denk ik van, het is heel lief bedoeld, maar hoe druk ik het heb, dat is tussen mij en God. Het is belangrijk dat ik leer om te wandelen. En soms zijn er ook wel momenten dat ik denk, oké, even gas terug, wandelen. Niet rennen, wandelen. Maar wat voor de een soms rennen is, is voor de ander soms wandelen. En ook andersom. Als je denkt van nou, die gaat langzaam. Dat is echt, veroordeel elkaar daar niet om. Het gaat tussen jou en God. Tussen jouw wandel met God. En je hoeft elkaar er niet op te veroordelen of iemand volgens jou stilstaat en achteruit gaat. Of te hard aan het rennen is. Maar het gaat om dat je zelf weet, ik wandel. Ik wandel met God. En wandelen in de Bijbel is een beeldspraak wat heel veel gebruikt wordt. Denk maar aan het pad. Hè, hoeveel teksten wel niet over de weg of het pad gaan. Of over wandelen voor zijn aangezicht. Is ook zo'n term wat in het Oude Testament heel vaak voorkomt. Wandelen voor zijn aangezicht. Dat betekent denk ik ook dat God ziet waar je mee bezig bent. Dat je wandelt voor zijn aangezicht. Dus dat je ook niks verborgen houdt voor hem. Of wandelen volgens is ook leven volgens de wet in het Oude Testament. Maar wandelen is dus in elk geval niet statisch en stijf, maar is in beweging. altijd in beweging. En Jezus, die wandelde dus ook. En op een gegeven moment is er een heel mooi verhaal die dit prachtig illustreert. En dat verhaal dat staat in Marcus 5. Jezus is onderweg, hij is aan het reizen. En hij is net weer een stukje gevaren en hij komt aan de overkant en een hele menigte verzamelt zich om hem heen. En dan komt ineens Jairus eraan. En Jairus, zijn dochtertje, ligt op sterven. Ik probeer me dat even in te beelden. In Jairus. Je dochtertje ligt op sterven. En hij rent naar Jezus toe. En hij werpt zich aan zijn voeten neer. En hij smeekt hem. Dringend, mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. Die smeekbeden van Jairus. Dat moet ongelooflijk zijn geweest. En dan staat er. En hij ging met hem mee. Dus Jezus ging met hem mee. Nou, ik probeer me dat voor te stellen. Jairus komt eraan helemaal paniek. Mijn dochtertje ligt op sterven. U moet meekomen. En Jezus blijft de rust zelf. Hij gaat met hem mee. En hij wandelt rustig verder. En hij heeft een hele menigte nog steeds om hem heen. Een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. Nou, Jezus had best wel even alle mensen opzij kunnen drukken. Of kunnen zeggen van, ja, jullie gaan met me mee, jullie blijven hier, ik ga alleen. En zodat ik zo snel mogelijk bij het dochtertje van Iris ben. Maar dat doet hij niet. Hij wandelt gewoon rustig verder met de menigte. Nou man, als ik Iris zou zijn geweest, dan word je toch helemaal gek. Kom op, Jezus. Mijn dochtertje ligt op sterven. Waar blijft u nou? En hij loopt gewoon rustig verder. En sterker nog, dan komt er een vrouw die al 12 jaar ongesteld is. 12 jaar ongesteld is. Nou, als je vrouw bent, dan weet je dat het geen pretje is. En zeker als Joodse vrouw was je onrein als je ongesteld was. Dan moest je apart gehouden worden van alles wat rein is. Dus je bent echt dan afgestoten. Je hebt eigenlijk geen leven. En dan staat er in vers 26. Ik pak even 25 erbij. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel meer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord. Ze heeft alles al geprobeerd. Ze heeft alle dokters, alle medicijnen, alles al geprobeerd. Ze heeft alles wat ze had uitgegeven aan het beter worden. Ze had niks meer, niks had het geholpen. Sterker nog, het was er alleen maar erger door geworden. Maar dan hoort ze van Jezus. En ze denkt, daar moet ik zijn. Bij Jezus moet ik zijn. En terwijl Jezus daar dus in alle rust wandelt naar het huis van Jairus, raakt ze zijn kleed aan. En op het moment dat zij zijn kleed aanraakt, geneest ze. Wauw. Ze raakt alleen maar zijn kleed aan en ze genas. En dan doet Jezus het volgende. Hè? Hij is onderweg naar Jairus. En dan staat er in de... En hij keerde zich om. Ik denk dat Jairus ondertussen echt helemaal gek geworden is. Van hallo. Ik heb toch net verteld dat mijn dochtertje op sterven ligt. En nou draai je je om. Hij draait zich om. En hij zegt, wie heeft mij aangeraakt? En ook de discipelen die denken echt van, koekoek. Hoezo? Wie heeft... Je hebt een hele menigte om je heen. Hoezo? Wie heeft je aangeraakt? Maar Jezus die voelde dat de kracht van hem uitgegaan was. En hij vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En de vrouw, daar staat dan heel mooi, die bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. En toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga in vrede en wees genezen van uw aandoening. Dus terwijl hij met die vrouw aan het praten is en hij vertelt haar: je geloof heeft je genezing gegeven. En hij is met die vrouw in gesprek. En dan staat er vers 35. En terwijl hij nog sprak, komen de mensen van het huis van Jairus en zeggen: Jezus, het is al te laat. Ze is al gestorven. Het is al te laat. Je hoeft niet meer te komen. Het is verloren. Het is over en uit. De dochter is gestorven. En dan staat er zo mooi in vers 36. En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, dus tegen Jairus: wees niet bevreesd, geloof alleen. Zo mooi zinnetje waar het zoveel voor mij rust uitstraalt. Wees niet bevreesd, geloof alleen. En daarna gaat Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes naar het huis van Jairus. En hij ontmoet daar het meisje. En hij zegt tegen haar: Talita, kom, meisje, sta op. En ze staat op uit de dood. En ze leeft. Een tweede wonder gebeurt. Een vrouw die 12 jaar ongesteld was, buitengesloten was van de maatschappij. En een meisje van 12 jaar, wat gestorven was, maar weer levend is. Zo'n bijzondere dag moet dit geweest zijn. En ik stel mij zo voor dat als Jezus niet rustig gewandeld had, wetende vanuit de leiding van Gods geest waar hij naartoe zou gaan. Hij had misschien wel op Jairus gereageerd. Oh ja, paniek, paniek, ik ga gauw naar Jairus en snel. En dan had hij die vrouw misschien niet ontmoet. Dat was altijd een beetje lastig om bij Jezus te spreken over misschien, ja, stel dat, omdat het bij Jezus alles mogelijk is. Maar ik vind het wel een heel mooi voorbeeld van hoe wij ook van Jezus mogen leren en hem daarin mogen volgen om te wandelen in het leven. En dat als er dingen komen op ons pad die soms misschien heel heftig kunnen zijn, om dan de kunst, en ik vind het zelf ook heel moeilijk, daar ben ik heel eerlijk in, maar om dan de kunst van te mogen ontvangen of daarin te mogen leren om in zijn vrede te blijven. Om in zijn rust te blijven. Dat we niet in paniek hoeven te raken. Maar dat we gewoon mogen wandelen door de kracht van de Heilige Geest en in zijn rust. Lukt mij dat altijd? Nee, echt niet. Want ik weet dat het in theorie is het soms heel makkelijk om te vertellen. Maar als dan de praktijk heel dichtbij komt, dan merk je dat het in de praktijk soms nog wel eens lastiger is dan hoe mooi het in theorie klinkt. En toch is het iets waar we elkaar steeds in mogen helpen. Waar we elkaar in mogen bemoedigen. Dat als er situaties zijn die spannend zijn, dat we voor elkaar op de bres mogen gaan. Dat we de shalom, de vrede van God over elkaar uit mogen bidden. Dat we steeds weer dan niet alleen, maar samen met elkaar naar Jezus gaan. En zeggen: Jezus, we willen uw kleed aanraken. We willen u aanraken. We willen u zoeken, omdat u degene bent die genezing en herstel kan geven. En daarom willen we steeds u weer zoeken, Jezus. En willen we u aanraken. En misschien zijn er wel dingen in je leven waarvan je denkt dat ze verloren zijn gegaan. Ik denk van: ach, laat maar. Laat maar. Het is al te laat. Misschien bepaalde dromen, verlangens die je had. Een droom. Misschien je kinderen. Die misschien niet voor Jezus hebben gekozen. Of je bedrijf. Of andere omstandigheden. Maar dat God ook vanmorgen er als het ware een nieuw leven in wil roepen. Door te zeggen, wees niet bevreesd. Wees niet bang. Geloof. En geloof is niets anders, het betekent precies hetzelfde als vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouw maar op God. En ik wil jullie daarin aanmoedigen om te blijven wandelen. Te blijven wandelen. Niet remmen, niet stilstaan, maar wandelen met God.